We gaan naar Jesaja 49. En we gaan naar het 11e vers. Jesaja 49, vers 11. Wie van u weet dat God de schepper is van alle bergen? Amen. Jesaja 49, vers 11 zegt ons: ik zal al mijn bergen tot een weg maken. Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Ik lees nogmaals: ik zal al mijn bergen tot een weg maken. Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. En ieder zegt amen. Het thema van vandaag is bergervaringen met God. Er zijn misschien mensen hier die ooit bergen hebben beklommen. En hoe het bijzonder is als je op een bergtop staat en dat je de verte kunt zien. En dat alles zo klein is daar beneden. Maar je staat daar op je hoogte en het spreekt van, ja, je hebt iets behaald, je hebt iets bereikt. Vandaag willen wij spreken over bergervaringen met God. Bergen en heuvels, die twee woorden vind je meer dan 500 keer in Gods woord. Dan wil dat wat, iets wat zeggen, is dat niet? Als er zoveel keren bergen en heuvels worden aangehaald. Er zijn natuurlijke bergen, zullen we ook straks bekijken, maar er zijn ook geestelijke bergen. Als wij hebben over, ik heb bergen van zorgen, dan gaat het natuurlijk niet over om letterlijke bergen. Maar dan weten we precies waarover iemand het heeft. En vele, vele belangrijke gebeurtenissen in de Bijbel vinden plaats op een berg. En misschien kunt u al meteen een paar van die gebeurtenissen naar boven halen. We denken aan Noach. God zegt aan Noach: bouw een ark. Want er zal oordeel komen. Een zondvloed zal komen. En Noach gehoorzaamde God. En de Bijbel zegt ons: toen hij klaar was met zijn ark, toen alle dieren binnen waren en Noach met zijn gezin binnen waren, toen sloot God de deur. En het regende en het hield maar niet op. Maar op een gegeven moment, toen het ophield met regenen en het water zakte, toen zegt de Bijbel ons dat de ark rustte op de berg Ararat. En God begon opnieuw met het nageslacht van Noach. We denken aan Abraham, die zijn zoon Isaac moest offeren op een van de bergen van Moria, zegt de Bijbel. Dat is een heel belangrijk moment. We denken aan Mozes, die de Sinaï moest beklimmen om de 10 geboden te ontvangen. Een belangrijk moment. We denken aan Elia op de berg Karmel, die in oog kwam te staan met de Baalpriesters. En hij daagde het volk van Israël uit en hij zei: nou, jullie dienen te kiezen. Als Baal God is, laten we Baal dienen. Maar als God, de God van Israël, de ware God is, laten we hem dan dienen. Maar je kunt niet hinken op twee gedachten. Belangrijke gebeurtenissen op een berg. In deze boodschap willen wij kijken naar deze drie punten. Leer van uw bergervaringen. Want ook u kwam eens op bergen te staan. Samen met de Heere God. En daar wil God ook een en ander aan u openbaren. En daarnaast, punt 2 is: sta vast en vertrouw op de Heere God. En punt 3 is: ontmoet God op zijn heilige berg. Dat laatste vinden wij vele malen in Gods woord. Gods heilige berg. Nummer 1. In verschillende Bijbelse verhalen is de berg een plaats van ontmoeting met God. Ik heb al verschillende gebeurtenissen aangehaald. Maar stuk voor stuk, als wij die gebeurtenissen bekijken, dan zijn het ontmoetingen met de Heere God. Het zijn gewone gebeurtenissen, zou je zeggen, maar je kunt ook iets eruit halen. Ik neem u mee naar het verhaal van Abraham, die in Genesis 22 geroepen werd om zijn zoon Isaac te offeren. Laten we beginnen bij vers 1. Genesis 22, vers 1. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Als u wil weten wat deze dingen inhoudt, dan moet u de vorige hoofdstukken lezen, dat God hem zegende, dat God hem een zoon had beloofd en dat God inderdaad een zoon had gegeven. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Dus het is God die hem ging testen. Hij zei tegen hem: Abraham, hij zei: zie, hier ben ik. Hij zei: neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op één van de bergen die ik u noemen zal. Bergen zijn belangrijke plaatsen. Bergen hebben een belangrijke betekenis in de Bijbel. Ja, je zou zeggen, nou, hoe hoger op de berg, hoe dichter je bij God bent. En denk ook aan Jezus, dat hij vaak zich terugtrok op de berg alleen, om alleen te zijn met zijn hemelse vader. Zo wilde God dat Abraham zijn Isaac nam. En zijn zoon Isaac, zijn enige, zegt de Bijbel ons, die u lief hebt, dat u die zult offeren aan mij. En Abraham gehoorzaamde de Heere God. Ik weet niet hoe het ons zal vergaan als God zoiets zal vragen. Geef jouw zoon of je dochter aan mij. Wij zullen misschien er zal misschien een heel hoofdstuk over mij gaan dat ik ga twijfelen. Ik zeg, waarom moet dat nou? Maar niet met Abraham. De Bijbel zegt ons, Abraham hoorde de stem van God. En de volgende dag was alles klaar. Hij stond op het punt om te gaan. De vraag is, zijn wij bereid om God het beste te geven? Dat wat het beste is in ons leven. Want dat is wat God Abraham vroeg. Jouw enige, maar ook die zoon die jij zo lief hebt. Dat is alvast een les. Ben ik, zijn wij bereid om de Heere God te geven wat hem toebehoort. Om hem te geven wat God van ons vraagt. God vraagt niet datgene wat wij kunnen missen. Maar God gaat juist vragen datgene wat wij lief hebben. En zijn we bereid om dat te geven aan God. Als wij dus zeggen, Heer, u bent de Almachtige, zijn we bereid de Almachtige te schenken. Het beste wat in ons leven is. Abraham, gehoorzaamheid, werd door God gezien. Maar werd ook door God beloond. Want de Bijbel zegt uiteindelijk in vers 12 van hetzelfde hoofdstuk, Genesis 22, toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen. Dus Abraham stond op het punt om Isaac te offeren aan zijn Heere God. Hij had inderdaad Isaac lief, maar hij had God lief boven alles. En Abraham gehoorzaamde en de Heere God antwoordde, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent. En uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebben. God zegt, nu weet ik het. En dan zegt vers 13, toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. Het was niet zomaar dat er een ram verstrikt raakte in de struiken. Abraham zag dit als een voorziening van God. De Bijbel zegt, vers 13, en Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. De Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Nou, de volgende les is, hebben wij God ervaren als onze voorziener? Die ik van u kan zeggen, God is mijn voorziener. God voorziet mij elke dag opnieuw. God voorziet mij in kracht en sterkte. Abraham op de plek waar hij zijn Isaac moest offeren. Toen hij God gehoorzaamde, ontdekte hij een kant van God. Namelijk dat God een voorziener is. Abraham gehoorzaamde, niet weten wat hem te wachten staat. Krijg ik ooit mijn zoon terug? God heeft mij beloofd dat uit mij een zoon zal voortkomen en dat deze zoon een erfgenaam zal worden. Maar Abraham heeft geen idee. Maar we lezen wel dat hij een geloof had. Hij zegt, ook al zou ik Isaac offeren, ook al zal hij tot as vergaan als het ware. Ik verwacht dat God hem kan doen opstaan uit het as. Zo groot is het geloof van Abraham. Hij zegt ook aan zijn dienstknechten, wij gaan de berg op. En hij spreekt het meervoud. Ik en mijn zoon. Maar hij zegt ook, wij komen terug. Is dat niet geloof? Als God iets van ons vraagt, zijn we bereid om dat te geven. En terwijl wij geven aan de Heere God, wat hem toebehoort, wat hij van ons vraagt, de dingen die wij misschien zo graag koesteren, de dingen die tussen God en ons staan, als wij dat geven, dan zien wij en ervaren wij God als een voorziener. Toen ik als voorganger begon, ik kwam van een bijbelschool en we waren heel in het klein begonnen. Ik bezat geen auto, ik bezat zelfs geen fiets, ik bezat helemaal niets. Maar ik wist, God heeft mij geroepen. En ik weet, ik ben er volkomen afhankelijk van u. En God heeft me laten zien dat hij een voorziener is. Als ik bereid was om hem gehoorzaam te zijn, was hij God ook degene die mij voorzien zal in alle dingen. De eerste drie auto's die ik had, en dat waren niet rommelwagens, maar dat waren goede auto's, waren stuk voor stuk gekregen. Personen zeggen, dit is voor het werk van de Heere God. God is een voorziener. Als hij de deur opent voor ons, dan zou hij niet zeggen, nou zoek maar de rest uit voor jezelf, maar hoe je aan dit en dat komt, moet je maar zelf uitzoeken. Nee, als God de deur opent, dan zal hij ook ons voorzien. Amen. Dan zal God ons ook voorzien. Vorige week kreeg ik een nieuwe laptop in handen gekregen. Onze laptop hier, u mag maar kijken, zelf kijken, ligt bijna uit elkaar. Vorige week gaf iemand mij een top laptop. Hij zei, dit is voor de Heer. Is God geen voorziener? Is God geen voorziener?
Amen.
Het was geen speelgoed. De nieuwste snufjes zitten erop. God is een voorziener. En daarom durf ik te zeggen, als ik durf te geven mijn leven, mijn tijd, mijn alles, dan weet ik, God zal mij voorzien. Is dat uw ervaring, broers en zusters? Dat God onze voorziener is. Dat hij ons niet laat vallen als wij onze beste Isaac aan hem geven. Die I van ik. Als wij onze ik aan de Heer God geven. Heere, dit behoort u toe. Mijn leven, mijn ik. Behoort u toe. En ik ben bereid om die ik op het altaar te leggen. Precies wat Abraham deed. Hij legde zijn Isaac op het altaar. Een heilige altaar. Want je zegt, ik ga het offeren aan de Heer God. Niemand van ons hoeft bang te zijn. Als ik mijn leven geef, ja hier, dan heb ik niets meer van mezelf. Maar we weten, God zal ons dragen. God zal ons voorzien. Is God goed? Halleluja. We kijken naar een volgende persoon. Een Mozes, die gevlucht was. Hij dacht, ik zal mijn eigen volk redden op mijn manier. En hij sloeg een Egyptenaar dood. Maar toen het ten oren kwam van de farao, werd Mozes bang en hij vluchtte. Oftewel, zijn hele plan viel in duigen. Maar God had een ander plan met hem. De Bijbel zegt ons, hij was 40 jaar oud toen hij uit Egypte vluchtte. En dan zegt de Bijbel ons, 40 jaar lang was hij in Midian. Niemand kende hem meer. Voorheen was hij prins Mozes. Iedereen kende prins Mozes. Maar 40 jaar gingen voorbij. Hij was toen 80. Na 80 jaar riep God Mozes opnieuw. En nou was Mozes niet meer die prins. Hij moest alles afleggen. Niemand kende hem meer als die prins. Maar op dat moment toen Mozes realiseerde dat hij niets meer was. Hij was nu een schaapsherder geworden. En in die tijd was een schaapsherder was gewoon baantje, een simpel baantje. Niet ingewikkeld, niet moeilijk. En hij was van een prins nu een herder geworden. En dan zegt de Bijbel ons in Exodus 3 vers 1. En Mozes hoede het kleine vee van zijn schoonvader. Hij had zelfs niet zijn eigen vee. Van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het klein vee tot voorbij de berg. En hij kwam bij de berg van God. Hier hebben we opnieuw een berg. En een bergervaring. Hij kwam bij de berg van God door Horeb. Een andere naam voor Horeb is Sinaï, dezelfde berg. En de engel van de Heer verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie de doornstruik branden in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Heel bijzonder. Zo'n doornstruik moet toch verteerd worden. Mozes zei, laat ik nu na dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken waarom de doornstruik niet verbrandt. En dan zegt de Bijbel, toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie hier ben ik. Zelfde als Abraham. Abraham. En Abraham zegt, hier ben ik. Mozes, zie, hier ben ik. En de Heere God zegt, en hij zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waar u staat is heilige grond. Mensen gaan het omdraaien. Ze zeggen, oh, is heilige grond, we gaan de grond aanbidden. Nee, de grond is niet heilig vanwege de aanwezigheid van Mozes, maar de grond was heilig omdat God daar is. Amen. Waar God is, daar is de grond heilig. Niet omdat de grond zelf van zichzelf heilig is, maar vanwege Gods aanwezigheid. Daarom ook, u bent een heilige. Waarom? God is in u en u uw huis is een plaats van de Heilige Geest. En dan noemde Bijbel ons heiligen in Christus. Als wij hier samenkomen in dit huis, is dit een heilige plaats, want God is hier. Geloven wij dat? God is hier in deze plaats. En wat Mozes moest leren is, dat is dat God nummer 1 een heilige God is. Dat God een heilige God is. Beseffen wij dat nog steeds? We leven nu in een tijd, normen en waarden vervagen. Vroeger moest je nog meester aan de leraar zeggen, meneer of aan juffrouw, maar nou is het Jantje of Pietje. Vroeger sprak je mensen aan met u, en nou is het, hoe gaat het met jou, alles is jij, we gaan elkaar toetwaaieren. Normen vervagen. En zo gaan we bijna ook met God om. Als God ons vriendje is. Maar Mozes moest leren, Mozes, de grond waarop je staat is heilige grond. Doe je schoenen uit. God is een heilige God. De Bijbel zegt, God is een verterend vuur. We kunnen geen spelletje spelen met God. Je moet het menen of je moet maar laten. Maar God neemt geen genoegen met het feit als wij hem beschouwen als één van onze. God is een heilige God. Is er nog steeds besef in de gemeente dat God een heilige God is? Wat houdt dat eigenlijk in? God is heilig. Hoe kunnen wij die heilige God benaderen? Wij nietige mensen, met onze gebreken, met onze zonden, met onze zwakheden, hoe kunnen wij die heilige God benaderen? Mozes moest letterlijk zijn schoenen uitdoen. Hij moet beseffen, vanaf dit moment neemt die heilige God het over van hem. God heeft een geweldig plan met ieder van ons. Maar allereerst moesten wij beseffen, God is een heilige God. Hij is volmaakt, hij is soeverein en zijn woord houdt stand. De Bijbel zegt ons in Exodus 19 vers 1, en de derde maand op diezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Mozes werd uiteindelijk gezonden naar Egypte om het volk van Israël uit Egypte te leiden. En God houdt aan zijn woord. God heeft de toegang geopend en het volk van Israël ging uit Egypte. En de Bijbel zegt ons, zij kwamen in de woestijn Sinaï. Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen een kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. En dan zegt vers 3, toen klom Mozes omhoog, ziet de berg op. Als we waren dichter bij God en de berg zegt ook, naar God. Toen klom Mozes omhoog, naar God. De Heer riep tot hem vanaf de berg. Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. Oftewel, vanaf de berg begint God te spreken tot Mozes. Mozes, ik heb een boodschap voor het volk. En dit is de boodschap die je aan het volk moet zeggen. De Bijbel zegt vers 4, u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. En hoe ik u op arends vleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Is het niet geweldig? God zegt, ik heb u gedragen op arends vleugels. God is het die hen gedragen had. Er werd niet gevochten, want het volk van Israël wist niet wat vechten inhield. En ze hadden zelfs geen wapens. Maar God zei, ik heb u gedragen op arends vleugels. Weet u hoe dat moet ervaren, dat God u gedragen heeft? Dat u dreigde te vallen. U dreigde verpletterd te worden, maar dat God u gedragen heeft. En de Bijbel zegt, en u bij mij gebracht. Dat is Gods doel. Dat is altijd Gods doel. Als hij ons redt, dan wil hij ons redden om ons bij zich te brengen. Bij zichzelf te brengen. En vers 5 zegt, nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Mozes, dit is de boodschap voor Israël. Als zij, dus eigenlijk hier is een indien, als u, indien, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt. Ziet u, je kunt niet altijd zeggen, God zegent altijd Israël. Nee, God heeft zijn voorwaarden. Als wij zijn woord verwerpen, zal God ons blijven zegenen? Onmogelijk. God zal nooit tegen zijn eigen woord ingaan. Je kan bidden zoveel je wil voor Israël. Als Israël God verwerpt, hoe kan God zegenen? De Bijbel zegt ons, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt, dit is Gods woord aan Israël, maar dit is ook Gods woord aan mij, aan ons. Als wij geen acht geven op zijn woord, hoe kan God ons zegenen? Dat geldt voor mij, dat geldt voor de Jood, dat geldt voor de Griek, dat geldt voor iedereen. Dus wat dat betreft is het Oude Testament en het Nieuwe Testament nog steeds hetzelfde. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, een verbond maak je met twee personen. Ik, God zegt, ik doe mijn deel, zorg ervoor dat jullie deel doen. Maar als één partij verzaakt te doen wat beloofd werd, dan heb je eigenlijk niet voldaan aan het verbond. En mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. God zegt dan, ben je van mij? En als wij van God zijn, als wij tot hem behoren, dan is hij degene ook die over ons waakt. Amen. Als wij van hem zijn, dan zorgt hij voor ons, dan waakt hij over ons. Want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Dat was de bergervaring van Mozes. Namelijk, hij klom naar boven. Hij klom naar God, zegt de Bijbel. En God begint te spreken. Dit is de les. God gaf zijn geboden vanaf de berg Sinaï. En door God te gehoorzamen, worden wij gezegend. Amen. Dat is geen geheim of zo. Hoe worden wij gezegend? Zo'n mens vraagt zich af, hoe word ik gezegend? Is geen moeilijke formule. Als wij God gehoorzaam zijn, dan schuilt daarin een machtige zegen. Amen. Als wij hem gehoorzamen, dan zal hij onze voorziener zijn. Dan zal hij zeggen, je bent van mij. Je behoort mij toe. En pas op, als wij tot hem behoren, kom maar niet aan alles wat van hem is. Ik heb je gedragen op arendsvleugels. Ik heb je getrokken tot mijzelf. Maar dat is bijzonder. Wanneer wij Gods woorden gehoorzaam zijn. Misschien heeft u ook die bergen ervaring dat God ons roept om hem gehoorzaam te zijn. Om dit en dat op je te nemen. En als je dat doet, dan zal Gods zegen daarop rusten. Psalm 48 zegt ons over de psalmist. Ook hij praat over de berg. En in Psalm 48 vers 2 wordt gezegd, de Heer is groot en zeer te prijzen in de stad van onze God op zijn heilige berg. Mooi van ligging, een vreugde van heel de aarde is de berg Sion, aan de noordzijde de stad van de grote koning. Ik kan me voorstellen dat de schrijver, wordt niet gezegd dat het psalmist dat is, maar dat de schrijver van Jeruzalem op het oog heeft. Want daar in Jeruzalem, dat is de stad van koning David. Maar deze psalmist zegt, nee, het is, de Heer is groot en zeer te prijzen in de stad van ons God op zijn heilige berg. Zie, Jeruzalem is gebouwd op de berg Sion. Je moet de hoogte ingaan, wil je God ontmoeten. En de psalmist zegt, de Heer is groot en zeer te prijzen. Als je daar in de stad van God bent, dan is het een en ander bidden. Als je Openbaring opent, en Johannes ziet daar de troon van God, dan is dat een en al aanbidding in het huis van God op zijn heilige berg. En de les waarin wat wij hier kunnen leren is, als wij komen op die bergtop, als wij komen daar waar God is, dan moeten wij zorgen dat wij God de aanbidding geven die hem toekomt. Amen. Dat wij zeggen, nee, we zijn gekomen hier om u te prijzen. En er is een soort schaamte in mij, maar die schaamte leg ik naast me neer, want u bent waardig om zeer geprezen en geloofd te worden. Halleluja. Is er vrijmoedigheid in het huis vandaag? Amen. Geef God die op zijn heilige berg zijn aanbidding en glorie. Maar de Bijbel zegt ons hier ook, in vers 3, mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde. Is er vreugde in uw hart? Is er vreugde in het huis van de Heer? Is er vreugde in ons leven? Als wij dicht bij God zijn geweest, dan moet er, het kan er niet anders zijn dat er vreugde is in ons. Zoek die bergtop op. Heer, ik wil heel dicht bij u zijn. Als je die vreugde en blijdschap kwijt bent geraakt, zoek die hoogte op. Want dat is wat God wil, om dicht bij hem te zijn. Bergen hebben verschillende betekenissen in de Bijbel. We hebben gezien, de berg staat voor een ontmoeting met de Heere God. Bergen in de Bijbel symbolen ook strijd en problemen. Zoals ik hier heb gezegd aan het begin van de dienst, soms zeggen wij, ik heb bergen van zorgen. En sommige mensen gaan door een diep dal. Sommige mensen gaan door een periode van groot verdriet. En dat zijn als bergen. Je moet er tegenop klimmen. En het wordt zwaar en het is moeilijk. Welke bergen ook op ons pad komen. Ik zeg, Heer, ik weet geen uitkomst. Die bergen zijn zo stijl. Maar God zal uitkomst geven. Geloof mij dat vandaag. Wat voor strijd u ook heeft op dit moment. U heeft geen uitkomst, maar God heeft die uitkomst. Er zijn dingen die onmogelijk zijn bij mij, onmogelijk bij u. Maar alles is mogelijk bij de Heer. Jesaja 49, het vers waarmee wij begonnen, vers 11, zegt: ik zal al mijn bergen tot een weg maken. Er zijn niet veel mensen die de Himalaya gebergte hebben beklommen. Er zijn mensen die dat geprobeerd hebben en zijn op die berg gestorven. Ze hebben het hoogtepunt niet behaald. Enkelingen maar. Want er is geen weg. Het is allemaal zo stijl. En het gaat zo moeizaam. Maar God zegt, ik zal al mijn bergen tot een weg maken. Oftewel de dingen die God toelaat in ons leven. Dat ook al lijken zij op bergen. God zegt, ik zal al mijn bergen tot een weg maken. Geloven wij dat? Dat is wat God zegt. Als God iets vraagt aan een Abraham. God vroeg eigenlijk aan onmogelijk. Abraham, offer je Isaac op een van de bergen van Moria. Abraham gehoorzaamde. Maar gelijkertijd ervaarde Abraham dat God een weg maakte voor hem. En hij vond daar die ram die verschrikt raakte in de struiken. Ik zal al mijn bergen tot een weg maken. Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Als wij bergen hebben voor ons van zorgen, verdriet, van strijd, van ziekte, wat dan ook. En u kijkt tegenaan. Kijk dan iets hoger, want dat is de Heere God. God is groter dan onze bergen. Amen. God is groter dan onze bergen. Wat er ook op uw weg komt, sta vast als een berg. We hebben over bergen, maar zorg ervoor dat uw geloof vaststaat als een berg. Amen. Dat wij niet wankelen. We zeggen nog, je staat vast als een berg. Nou, zo groot moet ons geloof ook zijn. Er is een mooi psalm, psalm 125, vers 1. Het is een Belgisch lied. En dan zegt de Bijbel ons vers 1. Die op de Heer vertrouwen zijn als de berg. Zijn als de berg Sion. Dus wees als een soort berg die vaststaat. Namelijk die op de Heer vertrouwen zijn als de berg Sion. Die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Halleluja. Zij die op de Heer vertrouwen, ze vertrouwen niet voor niets. Maar zij vertrouwen op een almachtige God. Maar zij zijn, schrijven we gelijk die persoon, als de berg Sion. Je kunt hem niet schudden. Je kunt hem niet tot wankelen brengen. En die staat vast voor eeuwigheid. Wordt er hier iets gezegd over u? Staat u vast in het geloof? Staat u vast in uw geloof vandaag? Het is niet altijd even makkelijk om christen te zijn. Jezus zegt, in deze wereld zult gij verdrukt worden. Er zullen mensen zijn die opstaan tegen u, maar laten wij vertrouwen hebben op de Almachtige God. En staan als een berg. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Zo is de Heer rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. Is dat niet geweldig? Allemaal bergen, 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 wat staan rondom ons. Bergen van strijd en tegenslagen en obstakels, maar zo is de Heer rondom zijn volk. Je kunt misschien omgeven worden door vijanden, geestelijke vijanden, maar laten wij zien naar die God die om ons heen staat. Zo is de Heer rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. Weet dat uw strijd en problemen slechts tijdelijk zijn. Niets is blijvend. En op deze aarde ook niet uw problemen, ook niet uw strijd. En laten wij God danken, want zijn goedheid is eeuwig. Amen. Mijn strijd is maar tijdelijk. Daarom zegt Paulus ook, ons lijden is niet te vergelijken. Weeg niet op, zegt hij in sommige mooie woorden, met de glorie die wij bij de Heer ontvangen. Het is allemaal tijdelijk. Jesaja 54 zegt ons, van al zouden bergen wijken en heuvels wankelen. Zij zullen eens geschud worden. Maar dat kan alleen maar God doen. Van al zouden bergen wijken en heuvels wankelen. Mijn goede tierenheid zal voor u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heer, uw ontfermer. Halleluja. Hij ontfermt over al zijn kinderen. Wij zijn naar bergen zullen wijken. Uw bergen van zorgen, mijn bergen van zorg zullen wijden. Maar we mogen weten, Gods goede tierenheid is tot in alle eeuwigheid. Kunt u halleluja zeggen vandaag?
Halleluja.
We gaan de bergen op samen. Want dat is wat de Heer wil. De berg staat ook in de Bijbel voor de plaats waar God is. Ofwel de hemel. Als u hier bent, ga ik vanuit dat u naar de hemel wil. Amen. Als u hier bent, ga ik vanuit dat u er alles aan doet om de hemel te bereiken. Om het eindpunt te bereiken. Nou, laten we er alles aan doen. Er zijn dingen die aan ons trekken. De wereld trekt aan ons. En de boze trekken aan ons. Wat ook wij vaak zeggen, onze grootste vijand zijn wij zelf. Die oude mens die wil trekken aan ons. Dat wij wegblijven van de Heere God. Maar laten we er alles aan doen om dichter bij God te komen. Heer, zoals de Bijbel zegt, nader tot mij en ik zal tot u naderen. Psalm 24 zegt ons, in vers 3, wie zal de berg van de Heere beklimmen? Dat is de vraag. Wie zal de berg van de Heer beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie kan zeggen, ik heb recht, ik heb recht om daar te staan? De vraag is, wie kan dat? Wie zal die berg beklimmen en op die heilige plaats van God staan? Wie rein is, zegt vers 4, het antwoord, wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Oftewel, als wij rein en puur zijn, en dat zijn we niet van onszelf, maar als wij rein en puur zijn door het bloed van Jezus Christus gereinigd, wat een genade dat wij dan dichter bij God kunnen komen. Dat wij bij hem mogen staan. Wie zal de berg van de Heer beklimmen? Iemand heeft gezegd, als ik in de hemel kom, zal ik mij om drie dingen verbazen. Als ik straks in de hemel kom, dan verbaas ik dat ik er ben. Zou je straks ook niet verbaasd zijn? Wauw, ik heb het gehaald. Maar de tweede, dan zal ik verbaasd zijn dat ik mensen niet zie die ik verwacht heb. Hey, maar waar is die en waar is die? En nummer 3, ik ben verbaasd dat de mensen die ik niet verwacht heb, dat ze ook zij daar zijn. Soms denken wij, die zal ook naar de hemel gaan. Maar wie weet. Wie had gezegd aan de moordenaar aan het kruis dat hij ook naar de hemel zal gaan. Maar toen Jezus aan het kruis hing en deze man, als het ware zijn zonden beleed bij Jezus. Jezus zegt, heden, vandaag zult gij met mij zijn in het paradijs. Niemand had verwacht dat die moordenaar oor de hemel zal bereiken. Maar uit de mond van Jezus kreeg hij te horen, vandaag, heden, zult gij met mij zijn in het paradijs. Is dat niet wat u wil horen? Dat wij straks bij hem zullen zijn. Wij zullen eveneens verbaasd zijn als wij straks het eindstreep hebben behaald. Wauw, ik heb het gehaald. Het was niet altijd even makkelijk. Maar God heeft mij doorheen geleid. God heeft mij vastgehouden. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Vers 5, hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Als wij die berg van God, de heilige berg, beklimmen, en moeten wij rein zijn, moeten wij geheiligd zijn, willen wij God benaderen. Hij zal, de Bijbel zegt ons, hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat brengt ons bij het laatste punt. Dit kan ik niet u onthouden. Een belangrijk moment in het leven van Jezus. Ook hij had een bergervaring, net als Mozes. Net als Noach. Net als Abraham. Maar dit is Jezus. Ook hij had een bergervaring. De Bijbel zegt in Lucas 23, en dan zijn we aan het einde gekomen van zijn bediening. Als het ware ook aan het einde van zijn leven. Lucas 23, vers 33 zegt ons, toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd wordt, Golgotha, het woordje Golgotha betekent schedelberg. Die schedel genoemd wordt, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij verdeelden zijn kleren en wierpen. Dit is de bergervaring van Jezus. En En zonder deze bergervaring van Jezus zouden wij vandaag niet hier kunnen zijn. Vanwege deze bergervaring van Jezus, de Bijbel zegt ons, toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar. Hij moest klimmen. De Bijbel zegt ons aan het einde van zijn leven dat hij steeds zijn blik had gericht op Jeruzalem. Ziet u, als je naar Jeruzalem gaat, zeg je altijd, laat mij opgaan naar Jeruzalem, want je gaat op. Als je naar Jericho gaat, dan ga je naar beneden. Maar als je naar Jeruzalem gaat, ga je omhoog. En Jezus moest die berg beklimmen. Voor u en voor mij. Zonder deze bergervaring van Jezus zou er geen redding zijn voor deze wereld. Als Jezus niet gestorven was, dan was er geen vergeving. De eerste woorden, wat ik altijd zeg, de eerste woorden van Jezus aan het kruis, waren de woorden, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Hebben we niet een geweldige redder? Een redder die zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. De zonde die wij begaan, wij beseffen niet wat wij God aandoen. Hoe vaak wij God bedroeven. En dan zegt Jezus, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren. Dat is die hardheid van mensen. Ze gingen dobbelen. Kunt u je voorstellen, iemand zit te lijden, daar te sterven. En dat ze daar aan de voet van het kruis gaan dobbelen, namelijk voor zijn kleren. Hey, dat kleed is zo waardevol. Het heeft geen naad. En we moeten dit niet gaan scheuren en verdelen. En de Bijbel zegt ons, en ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. Zo hard kan het hart zijn van de mens. Terwijl Jezus daar stierf, bekommerden zij zich over zijn kleed. Oh, wie zal het van ons hebben? Wie van ons zal het krijgen? Zo hard kan het hart zijn van de mens. Je hebt niet blik voor de redder, maar je hebt wel een blik voor de rijkdom. Op dezelfde berg, waar Abraham zijn Isaac moest offeren, offerde God zijn zoon, 2000 jaar later. Abraham wist niet hoe het voelt om je zoon te geven, want God zegt stop, nu zie ik dat je Godvrezend bent. Niemand is zo ver gegaan dan God zelf, door zijn eigen zoon te geven. Niemand kan aanvoelen wat God heeft aangevoeld. Maar Abraham stopte, daar ging God verder. God gaf zijn zoon en God offerde zijn zoon. Als laatste, Jezus' bergervaring bracht ons vergeving en verlossing. Amen. Kunnen we de Heer God daarvoor danken? Die bergervaring was de bergervaring van onze redding en zaligheid. Wat zijn onze bergervaringen? Maar wat wij meemaken, dat kun je niet gelijkstellen aan wat Jezus heeft gemaakt. Hij droeg al onze ongerechtigheden. Hij droeg al onze lasten. Hij droeg al onze pijnen. Om uiteindelijk ons die verlossing en vergeving te geven. Mag u vragen op te gaan staan? Laten wij God danken voor zijn goedheid. Laten wij God danken voor bergervaringen. Bergervaringen zijn momenten van ontmoetingen met de Heere God. En dat wij zeggen, Heere, help mij om eveneens u te ontmoeten op die heilige berg. U vraagt mij om dichter bij u te komen, Heer. Ik wil dichter bij u komen. Laten wij samen bidden.